gemeente van Jezus Christus. U mag met mij opzoeken, Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1, en we gaan zingen, of we gaan, ik moet zeggen, lezen. Zingen hebben we net gedaan. We gaan lezen vers 12 tot en met 20. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 20. En we volgen onze studie waar we de vorige keer gebleven zijn. Vorige keer hebben we gehoord over het gebed van de herder. En we gaan vandaag luisteren naar het doel van de herder. En we zijn dit hoofdstuk begonnen met het hart van de herder. Wat willen we nog meer? Maar vandaag gaan we luisteren naar wat is nou het doel van de herder. En dat doen we vanaf vers 12 tot en met vers 20. We gaan het eerst met elkaar lezen. Gods heilig en onfeilbaar woord zegt het volgende. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Amen. Tot zover Gods woord. Zoals ik al zei, een paar weken geleden hebben we geluisterd naar Filippenzen hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11. En hebben we daar gehoord over het gebed van de herder. En die herder, dat is Paulus, dat mag duidelijk zijn. En dat gebed had een climax, een hoogtepunt. Want het was alles tot heerlijkheid en lof van God. Dat was het doel van dat gebed. En het doel van dat gebed was ook dat de Filippenzen zouden kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Dat ze oprecht zouden zijn, zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dat ze vervuld met vruchten van gerechtigheid mochten zijn, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Dat was een climax. En vanochtend gaan we luisteren naar wat Paulus de Filippenzen onderwijst vanaf vers 12. En hij gaat daarin op een bepaalde zorg, zouden we kunnen zeggen, die speelde daar in de gemeente in Filippi. Hij had de Filippenzen wat belangrijks te vertellen. Paulus, ja, hij zat gevangen in Rome. En hij stond onder bewaking van een soldaat. We weten dat uit Handelingen 28 vers 16. Paulus, hij was geen vrij man. En hij leefde niet in comfortabele omstandigheden. Paulus, hij zat gevangen, kunnen we zeggen, om Jezus wil. En hij was niet zeker van zijn leven. En vanmorgen wordt ons een spiegel voorgehouden. Om de beproevingen van Paulus eens eerlijk naast die van ons eigen leven te leggen. En onszelf eerlijk de vraag te stellen vanochtend, hoe zou jij, hoe zou u, hoe zou ik reageren in deze omstandigheden? Vandaag de dag klinkt vaak de vraag, hoe word je gelukkig, rijk, succesvol? Geslaagd zijn in het leven en de beste versie van jezelf worden. In het RD-magazine van zaterdag 26 maart jongstleden stond een artikel dat hierover ging. En ik citeer uit dat artikel. Met de naoorlogse secularisering verdween ook de wekelijkse preek uit het leven van de gemiddelde Europese burger. De meeste mensen zaten niet meer te wachten op een boodschap van tevreden zijn met je leven, omdat God je op deze plek gezet heeft. En omdat er nog een veel beter leven komt. Ze geloofden niet meer in de hemel. Ze wilden hun leven hier en nu verbeteren. En daartoe zochten ze hun heil niet langer bij de religie, maar bij de psychologie. Dat er meer aandacht is gekomen voor mentale gezondheid is een goede zaak. Dat er meer hulp en zorg is voor mensen die het om wat voor reden ook moeilijk hebben, is iets moois. En een grote verbetering ten opzichte van het verleden. Maar, als je de enorme aandacht van zelfbeschouwing en zelfverbetering, als je daarnaar kijkt, dan is het niet vreemd dat cultuurfilosofen het regelmatig hebben over psychologisering en therapeutisering van de samenleving. Denk even aan alle zelfhulpboeken. Boeken over persoonlijke ontwikkeling. Alle schrijvers gaan er zonder uitzondering van uit dat je als lezer bereid bent hard aan jezelf te werken. Je bent je eigen project. Zoals je met een dieet en een trainingsschema je lichaam in de gewenste vorm brengt, zo vorm je je karakter en persoonlijkheid door de levenslessen uit de zelfhulpboeken ter harte te nemen. 14 manieren om zelfdestructieve gewoonten te veranderen. 7 eigenschappen van effectief leiderschap, 12 regels voor het leven, enzovoort, zomaar wat titels. En geloof je niet zo in de maakbaarheid van de mens, dan zul je eerder gevoelig zijn voor boeken die je vertellen dat je jezelf moet zijn, dat niet perfect ook goed genoeg is, en dat het erom gaat jezelf te accepteren zoals je bent. Het probleem voor christenen is evenwel dat allebei de soorten gevoelsmatig op gespannen voet staan met een gereformeerd mens- en wereldbeeld, omdat ze voorbij gaan aan het probleem van de zonde en het menselijk onvermogen tot het goede. Einde citaat. Bij Paulus zien we vandaag een andere houding. Een houding van zelfverloochening. De ander belangrijker achter dan jezelf, omdat het hem om Christus gaat. Nee, bij Paulus geen zelfverheerlijking, geen selfies, geen Facebookpagina waarop hij vertelt hoe goed hij het allemaal wel niet doet en hoe fantastisch zijn leven is. Niet zichzelf verkopen, geen project van zelfontwikkeling. Nee, dat alles zien we niet bij Paulus. We mogen vanochtend leren van deze Heer. En we mogen onszelf de vraag stellen, hoe worden wij vrijgezet van het alsmaar streven naar comfort en luxe in ons leven? En hoe kunnen wij worden bevrijd van een houding van het gericht zijn op onszelf en het werken aan zelfontplooiing? Het onszelf maar oppoetsen en zo. De drang naar meer. Ja, zegt iemand misschien vanochtend, maar wat voor Paulus gold, geldt dat dan ook voor mij? Nou, dat zijn vragen die we vanochtend eerlijk onder ogen mogen komen. Hoe wordt mijn hart bevrijd van een op zichzelf gericht zijn, om te kunnen zingen, geboeid in een cel, zoals Paulus en Silas dat vonden, weet je wel? Om als doel van je leven te hebben, de zaak van Christus, dat die belangrijker is dan jezelf. Laat me nog een voorbeeld geven uit de kerkgeschiedenis. John Bunyan, hij leefde in de 17e eeuw in Engeland. En hij werd gevangen gezet, omdat hij niet de geloofsleer van de Anglicaanse kerk volgde. Maar hij kon worden vrijgelaten als hij zou stoppen met preken. En hij schijnt gezegd te hebben, als je mij vandaag vrijlaat, zal ik morgen preken. Maar hij wachtte niet tot zijn vrijlating om te preken. Terwijl hij gevangen zat, ging hij door met preken. In de gevangenis, voor zijn medegevangenen. Hij deed dat met zo'n luide stem, dat mensen zelfs naar de gevangenis toe kwamen van buitenaf om te luisteren naar zijn prediking. En dat was natuurlijk iets wat ja, wat men niet wilde. En men stopte hem weg in een vurige of in een vunzige diepe cel. Eenzame opsluiting. En in die stilte, daar sprak John Bunyan het duidelijkst van allemaal. Want hij gebruikte zijn tijd om dat bekende boek De Christenreis te schrijven. The Pilgrim's Progress. Dat boek, dat preekt vandaag de dag nog steeds tot miljoenen mensen. Dat boek werd van vrede tot zegen. Zie je, de omstandigheden brachten wonderlijke vruchten voort. En zo is het ook bij Paulus vanochtend. Ik heb boven de preek gezet het doel van de herder. Het doel van de herder. In de eerste plaats zien we verdrukking om Christus. Versen 12 en 13. In de tweede plaats zien we verkondiging van Christus. In de versen 14 tot en met 18. En in de derde plaats zien we verheerlijking van Christus. In de versen 19 tot en met 20. Het doel van de herder. In de eerste plaats verdrukking om Christus. Wat Paulus nu gaat doen vanaf vers 12 is dat hij de Filippenzen gaat schrijven dat ze zich vooral niet te veel zorgen moeten maken om hem. En blijkbaar deden ze dat. Kijk maar. Hij zegt in vers 12, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd. De gemeente in Filippi, die was bezorgd om deze dienstknecht. En natuurlijk wilden ze meer weten van zijn huidige situatie. Eerder hebben we gehoord dat de deuren in Azië gesloten waren voor Paulus. Weet u nog wel? In die droom. En die Macedonische man die zei, kom over en help ons. Hij moest naar Macedonië, hij moest naar Europa gaan om daar het evangelie te verkondigen. God had betere plannen gehad. En nu verblijft Paulus in gevangenschap. En het lijkt erop alsof de deuren opnieuw gesloten zijn. Maar, hier is de verrassing, God heeft opnieuw betere plannen. Want het evangelie gaat op plaatsen komen waaraan je anders nooit had gedacht. De omstandigheden waarin Paulus verkeerde, zij verhinderden het evangelie niet. Nee, het bleek juist een enorme groei te geven, te midden van verdrukking, zoals bij Bunyan. Zijn persoonlijke omstandigheden waren voor hem niet het belangrijkst. Nou moeten we de situatie van Paulus niet te licht opvatten vanochtend. Hij was gevangen. En hij had dagelijks bewaking rondom hem. Hij kon niet van zijn bewakers afkomen. Maar zijn bewakers konden ook niet van hem afkomen. En van zijn getuigenis van Christus. Want dat was zijn doel. Te midden van de verdrukking. Dat was het doel van de herder. En we lezen dan, het was duidelijk geworden in het gehele gerechtsgebouw, dat Paulus een gevangene om Christus wil was. Nou gaat het hier niet zozeer om dat gebouw, maar het gaat hier om mensen. En dat blijkt uit vers 13, want daar staat, en aan alle overigen lezen we. Het gaat hier om de Pretoriaanse garde, ingesteld destijds door keizer Augustus. Het waren de officiële bodyguards van de keizer, het elitekorps van de keizer. En aan hen was duidelijk geworden van wie Paulus er een was. Hij was er namelijk een van Christus. Paulus, hij kon zijn mond niet houden over zijn meester van wie hij een slaaf was. En dat zal later ook blijken uit hoofdstuk 4 vers 22. En dat hij zijn mond niet kon houden over Jezus Christus, zou zijn vruchten gaan afwerpen. Zelfs onder hen die behoorden bij het huis van de keizer. En de soldaten die hem moesten bewaren. Zie je, hier gebeurt iets bijzonders. Paulus begon niet met een klaagzang aan de Filippenzen gericht. Hoe moeilijk hij het wel niet had. In de omstandigheden. En met die soldaten die altijd zo in zijn nabijheid waren. Oh nee, helemaal niks van dit. Ja, die soldaten, die wisselden elkaar af. Ze hadden zo hun shifts. Een ochtenddienst en een middagdienst. en een avonddienst en een nachtdienst. Dat zijn er al vier. En zo gingen dagen en maanden door. Kunt u de rekensom maken? En daar is Paulus wel raad mee, want hij was een goed soldaat van Jezus Christus. Hij bereikte die pretoriaanse garde, het elitekorps van de keizer. En die soldaten begonnen Paulus te kennen. En ze kregen veel te horen over die Jezus Christus. Paulus zegt in vers 12, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft verdiend. Zie je wat daar gebeurt? Die soldaten die hoorden over de meester van Paulus, en dat was niet de keizer, maar dat was Jezus Christus. Van Christus was Paulus een slaaf. En we hebben dat eerder gezien in hoofdstuk 1, vers 1. In onze vertaling staat dienstknechten, maar in het Grieks staat slaaf. Dit elitekorps van de keizer werd op hun beurt gevangen door wat Paulus had te zeggen. De rollen werden als het ware omgedraaid. Paulus was hier het evangelie aan het verkondigen. Ja, deuren leken gesloten, maar niet voor het evangelie. Het goede nieuws moest verkondigd worden. En dat deed deze dienstknecht van God. En de Heilige Geest, die zorgde voor vrucht. Even een vraag. Wat doet dat met jou en met u, als je dit vanochtend hoort? Bedenk dat Paulus niet in comfortabele omstandigheden verkeerde. Hoe is jou en hoe is uw beeld van een goed leven? Komt dat enigszins in de buurt bij dit? Of begint dat beeld van het goede leven misschien wel wat te verbleken? Misschien wel wat leeg te lijken, als je dat naast Paulus zijn leven legt. En weet u wat het geheim hier is? De bron van Paulus zijn leven, dat lag veel dieper dan de omstandigheden waarin hij verkeerde. Het lag veel dieper dan zijn zelfontplooiing en de beste versie van hemzelf worden, zijn best life now. Misschien ben je ook wel gebonden, net zoals Paulus, maar dan niet zozeer door ketenen, maar door omstandigheden waar je in bevindt, moeilijke situaties, gebonden aan huis, aan een ziekbed, gebonden aan een gezinssituatie waar zorg is en wat zwaar kan vallen, gebonden aan een baan met een moeilijke werksituatie, omdat je nu eenmaal niet anders kan en je misschien wel zou willen. Maar kun je in al die situaties niet een getuige zijn op de plek en in de omstandigheden die God je geeft en juist tevreden zijn, een lichtdrager zijn? Kan je er niet naar verlangen om door iets anders in beslag te worden genomen dan om het beste uit jezelf te halen? Verlangen naar zaken die eeuwigheidswaarde hebben? Spreken over Gods genade omdat je genade hebt ontvangen als een zondaar die eens verloren lag en die nu is vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus? Spreken over de goedheid van de Heere en over de mogelijkheid van redding en verlossing dankzij het kruis van Golgotha waaraan je meester stierf? Zie je, Paulus zijn hart was er vol van. En zijn mond liep er van over. En dat bleef niet zonder gevolgen. Zoals vers 12 en vers 13 ons vertellen. Paulus wist dat God de toekomst leidde. En ook de omstandigheden waarin hij leefde. Zijn omstandigheden, hoe moeilijk ook, waren geen verhindering voor de bevordering van het evangelie. Paulus zegt in 2 Korinthe 12, vers 9 en 10 deze woorden. Maar hij, dat is God, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. Daarom zal ik veel liever noemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, Paulus schrijft niet een vakantiekaartje aan zijn vrienden in Filippi vanuit zijn mooie villa aan de Italiaanse Riviera. Zijn omstandigheden waren echt geen feest. En bovendien had hij al heel wat te gebeuren gehad. Bedenk een gevaarlijke zeereis, storm, schipbreuk, gebeten door een slang, honger, koude, steniging en nog veel meer. Hij heeft geen privacy, maar daar maakte hij ook zichzelf niet zo druk om. Het gaat Paulus om het evangelie en het gaat hem om Christus. En daar worden we stil van, toch? Paulus heeft een hart voor zondaar. Dat ze tot Christus mogen komen en echt leven ontvangen. Leven dat niet is gericht op gevoelens en omstandigheden. Kijk, dat is het doel van deze herder. Paulus zijn boeien, ze waren in Christus. Het tweede wat we vanochtend zien in ons tekstgedeelte is de verkondiging van Christus. De versen 14 tot en met 18. Het doel van Paulus was om Christus te verkondigen. Dan zouden we kunnen verwachten dat vanwege die omstandigheden van Paulus vele andere christenen daar in Rome zich maar wat op de vlakte zouden houden. Niet te veel je nek uitsteken, weet je wel, want dan gaat je hoofd eraf. Of ze hangen je aan een kruis. En daar wisten de Romeinen wel raad mee. Daar hadden ze ervaring mee. Maar ons tekstgedeelte in vers 14 zegt wat anders. Want we lezen dan, het merendeel van de broeders, lees maar mee, vers 14, het merendeel van de broeders in de Heere, door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog onovervloediger onder vrees te durven spreken. Paulus was niet in staat om er zelf op uit te gaan, om het evangelie te verkondigen, want hij is gevangen. Maar er waren anderen die dat wel konden doen. Zij konden erop uitgaan. Paulus deed het op de plaats waar hij was. En die anderen die waren des te meer gedreven, nu ze zagen in welke omstandigheden Paulus verkeerde. Is dat niet bijzonder? Dat is niet wat we zouden verwachten, toch? Maar het is wel wat er gebeurde. Kijk, zo is hoe het evangelie werkt. Het verandert levens van mensen. En het verandert de wil van mensen. Wanneer het evangelie wordt verkondigd, gebeuren er wonderlijke dingen, te midden van moeilijke omstandigheden. We zouden kunnen zeggen, te midden van ons dagelijks leven, laat het maar dicht bij huis houden. Paulus, hij schrijft aan de heilige in Filippi. En hij brengt hem op de hoogte van de vrucht van zijn moeilijke omstandigheden. En datzelfde principe komen we in het Oude Testament ook tegen. Ik zal een voorbeeld noemen. Denk maar aan Jozef. Als Jozef tegen zijn broers deze woorden zegt: jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals op deze dag is, een groot volk in leven te behouden. Dat waren de omstandigheden. Zo werden ze uitgewerkt. Een groot volk in het leven te behouden. Zie je, dat is wat het evangelie doet. Het redt zondaren. En daarom is het nodig dat het evangelie gepredikt wordt. God heeft het ten goede bedacht, terwijl Paulus gevangen zat. En Paulus, hij noemt zelfs dat er sommigen zijn die Christus prediken uit angst, of uit afgunst moet ik zeggen, en ruzie. Dat vinden we in vers 15. En toch kon Paulus blij zijn. Waarom? Nou, ze predikten Christus. Ja, hun houding was zondig. Ze wilden zelf belangrijk worden gevonden. Hun motieven waren echt niet zuiver, maar hun boodschap wel. Maar Paulus lijkt niet zo onder de indruk van hun motieven. Het gaat dan meer om hun boodschap. En over die boodschap is hij verheugd, is hij blij. Waarom? Ze prediken namelijk Christus. Kijk, als er iets niet zou kloppen aan die boodschap, dan zou Paulus wel anders hebben gereageerd. Luister maar eens wat hij zegt in Galaten 6, of in Galaten hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Daar spreekt hij deze woorden: ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Paulus zei dat wie dat doet, vervloekt is. Maar dat zegt hij hier niet. Hier zegt Paulus dat niet. Zij prediken Christus. En zolang het goede nieuws wordt verkondigd, ja, is Paulus verheugd, is hij blij. Hij juicht het toe. Ondanks dat hun harten worden gedreven door verkeerde motieven. Laten we des te meer waakzaam zijn hoe we spreken en leven. Dat het de verspreiding van het evangelie geen schade zal toebrengen. Weet je wat het geheim was? Van het feit dat Paulus zich kon verheugen in dit soort lieden. En weet je wat het geheim was? Van Paulus zijn vreugde in het midden van de omstandigheden waarin hij verkeerde. En weet je wat het geheim was? Dat hij zich verblijde in de durf van zijn medebroeders om het evangelie te verkondigen. De genade van God in Christus Jezus. Dat was het geheim. Maar gelukkig waren er ook die Christus spreekte uit welwillendheid. Ze waren een vreugde voor Paulus. Ze deden goed aan de ziel van Paulus, kunnen we zeggen. Het waren geen apostolische supersterren of zo, maar het waren gewone mensen. En ze predikten Christus. Ze maakten Christus bekend. Paulus is erop gericht dat het evangelie wordt verspreid, zelfs in moeilijke omstandigheden. En dat geeft Paulus echte blijdschap. Wanneer we naar het eerste hoofdstuk kijken aan de Filippenzen, dan vinden we in dat hoofdstuk 1 een aantal belangrijke sleutelwoorden. Paulus, hij spreekt verschillende keren over Christus, over het evangelie en over blijdschap. En deze drie sleutelwoorden, die horen bij elkaar. Er is namelijk geen echte vreugde zonder de Christus van het evangelie. Je kunt niet het evangelie hebben zonder Christus. Kijk, dit evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd heeft Paulus vrijgezet van hemzelf. Van het gericht zijn op zijn omstandigheden. Op zijn beste leven nu. Mag ik het zo zeggen, op zijn zelfontplooiing. En het lijkt erop dat Paulus maar één pijl op zijn boog heeft. En die pijl, die is Christus. Christus moet verheerlijkt worden. Door de verkondiging van het evangelie. En dat geeft echte blijdschap. Blijdschap te midden van allerlei moeilijke omstandigheden. In moeilijkheden en in vervolging en in gebondenheid. Onze gezondheid, werk, familie, bedenk het. Zoals we hier zitten vanochtend zullen we allemaal wel één of meer moeilijkheden kennen in ons leven. En ondanks dat, kan er toch blijdschap zijn in ons leven. Blijdschap in de Heer Jezus Christus. We hoeven onszelf niet op te poetsen vanochtend. Ken je deze Christus al persoonlijk? Want dat is de vraag. Daar komt het op aan. Kijk, wat we nodig hebben, is dat we aangesloten zijn op de bron van het levende water. Hij die de vreugde is voor de bedrukte ziel en het leven voor de stervende. Hij is het fundament op wie je hoop kan bouwen. De rotsteen, Jezus Christus, de enige hoop. De Heere der Heren en de Koningen der Koningen. Hij die zelf gezegd heeft, alle macht is aan mij gegeven, in hemel en op aarde. En weet je, dit is iets wat de wereld je niet kan bieden. Geen zelfhulpboek dat je hierbij helpt. Het is alleen door het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. De vraag is, kan je omgeving dat aan je merken? Kijk, bij hem moet je zijn. Want hij zet zondaren vrij. Zo kreeg Luther eens een les, een wijze les van zijn vrouw. De vrouw van Luther heette Catharina van Bora. Zijn vrouw was op een dag gekleed in rouwkleding. Ik zou bijna zeggen, dat had je toen nog. En zij kwam zijn werkkamer weer. En Maarten Luther vroeg wie het dood was. God, zei zijn vrouw. God kan niet doodgaan, reageerde Luther. Waarop Catharina antwoordde, aan de manier waarop je je gedraagt, dacht ik dat hij dood was. Dat zeggen ze toch niet van ons, Maarten, hoop ik. Paulus zegt dat hij is aangesteld tot de verdediging van het evangelie. Christus wordt verkondigd en daarover verblijdt hij zich. Het woord voor verdediging in vers 17 is waar het woord apologetiek vandaan komt. Het verdedigen van onze geloofsleer. Aantonen dat het evangelie waar is. Het evangelie van Jezus Christus is het antwoord voor ons. Ja, zegt iemand misschien, dat is allemaal mooi. Dat werkte voor Paulus en dat werkte voor John Bunyan. Maar hoe zit dat nou vandaag in de 21ste eeuw? Weet dan dat deze grote koning, Jezus Christus, die zijn leven gaf aan een kruis, die dood en graf heeft overwonnen, zodat hij leven kon geven aan zijn kinderen, die de dood verslagen heeft, die zit aan de rechterhand van zijn vader, die de ereplaats heeft ingenomen, weet dat deze koning nog steeds dezelfde is. En dat hij door zijn Heilige Geest ook in jou en in uw hart wil wonen. Dat hij jou bij wil staan, in welke moeilijke omstandigheden je je ook bevindt. Kijk, de bron van Gods genade is niet opgedroogd. En de Geest van Christus wil ook jouw hart en uw hart vanochtend vrijmaken. Kijk, Paulus legt telkens maar weer die focus daar waar die moet liggen. Paulus is geen navelstaarder. Hij schreef op Christus. Dat is het doel van deze herder. Paulus, hij vond ware vrijheid. Hij wist dat het leven niet maakbaar was. En dat hij geen controle had over de toekomst van zijn leven. Nee, Paulus zijn zekerheid lag buiten hemzelf. Namelijk in Christus Jezus. En dat gaf hem dus. Ten slotte, de derde, zien we de verheerlijking van Christus. In de versen 19 en 20. Paulus, hij verschuift nu de aandacht van zijn huidige omstandigheden, zijn huidige situatie, naar de toekomst. Als hij zegt, want ik weet, vers 19, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Paulus spreekt over zijn bevrijding, over zijn zaligheid. Hij gaat van de huidige omstandigheden waarin hij bevrijd is en waarvan hij bevrijd zal worden, over naar de blijdschap in de toekomst. En dat wordt uitgewerkt door het gebed en door de Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus leven. Paulus, hij wacht voor de Filippenzen, zoals we eerder hebben gehoord. En nu vertrouwt hij erop dat de Filippenzen ook voor hem zullen bidden. Gebed en het werk van de Heilige Geest, die gaan samen. Er werd voor Paulus gebeden, terwijl hij gevangen zat. En hij weet dat het vruchten zal afwerpen. God is soeverein. En daarom kon Paulus rustig zijn hoofd neerleggen op het kussen van Gods soevereiniteit. Jij ook? Paulus kon zo'n vertrouwen hebben, omdat hij weet dat zijn uiteindelijke bestemming niet wordt bepaald door menselijke meningen en zelfs niet door de keizer in Rome. Ook wij mogen bidden. Wij mogen onze smeekbeden opzenden tot God. Waarom? Omdat hij soeverein is. Als God niet soeverein was, dan zouden onze smeekbeden niets uitmaken. Geen enkele zin hebben. Stop ermee. Maar dat doen ze wel. De Heere hoort de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreeuwt tot hem vlucht. Heb jij de toevlucht al genomen? tot deze heren. Paulus wist dat een krachtig gebed van een rechtvaardige wil tot stand brengt. Jacobus 5, vers 16. De geest van Jezus Christus, de Heilige Geest, zal Paulus en ons ondersteunen in onze gebeden, ook als wij er niks van terecht brengen. De Heilige Geest zal ons kracht geven om vol te houden. Hij zal helpen om te bidden en Hij geeft leiding. En Paulus wist dat zijn huidige situatie tijdelijk was. Want hij zegt aan het einde van vers 20, hij zegt of het nu door het leven is of door de dood. Met andere woorden, wat er ook zal gebeuren, bevrijding of veroordeling tot de dood, Christus zal groot gemaakt worden. Dat was zijn doel, het doel van de herder. Ja, Paulus had eerder gesproken tegen de gelovigen in Rome. Deze woorden. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die namelijk overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En nu brengt Paulus in de praktijk wat hij zelf heeft gepredikt. He is practicing what he preaches. Hij leeft uit datgene wat hij verkondigt. Weet je, zijn hoop was geen vage hoop. Het is een zekere hoop. Paulus zal in geen enkel opzicht beschaamd worden. En Paulus, we kunnen het zo zeggen, hij zegt met David in Psalm 34, vers 4 deze woorden. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam noemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Ze zagen naar hem uit, ja stranden op hem aan. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere verloste hem uit al zijn benauwdheden. David en Paulus en John Bunyan, ze waren zeker van hun situatie. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, zegt Paulus, of nu door het leven is of door de dood. Christus zal verheerlijkt worden in Paulus zijn hele persoonlijkheid. Dat was zijn doel. Kan jij dat vanochtend Paulus nazeggen? Dat is de vraag. Zie je dat je Christus nodig hebt, omdat je anders op drijfstand bouwt? On Christ the solid rock I stand, all on the ground is sinking sand. Als moeilijkheden komen, en die komen, wees gerust, ziekte of de dood, dat je dan kan zeggen, in alle vrijmoedigheid, zoals altijd en ook dan, dat Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Paulus, hij was vol vreugde, omdat hij in Christus was. Christus was door hem gepredikt. Christus werd door Paulus groot gemaakt. Christus was zijn refrein. Steeds maar weer opnieuw. Christus, Christus, Christus. En weet je, dit kan alleen als je buiten jezelf zoekt. En bij Christus. Daar moeten we zijn. Bij die grote zaligmaker. Ja, zegt u, dat weten we wel. Nee, dat weten we niet wel. We kunnen het niet vaak genoeg horen. Bij die grote zaligmaker moeten we zijn. Die levende fontein. Die springader van het levende water. Zoek je het daar en daar alleen? Paulus, hij was vol van blijdschap vanwege het evangelie van Jezus Christus. Het goede nieuws. Door het goede nieuws werden zelfs de elite troepen van de keizer, die zwaar getrainde soldaten van de keizer, ze werden geraakt. Ze werden in beslag genomen. Beter gezegd, deze soldaten van de keizer werden overwonnen door het evangelie. En ze gingen erover spreken. Ze gingen erover spreken met hen die van het huis van de keizer waren. Die kwamen tot geloof. Kun je vinden in hoofdstuk 4, vers 22. Kijk, dat is de kracht van het evangelie. Dat is het werk van onze God. Wat een evangelie. En wat een grote God mogen wij dienen. Wordt hij ook verheerlijkt in jou en uw leven? Amen. Als antwoord op de vraag willen we zingen.